Wij willen de draad weer gaan oppakken. Wij zijn zojuist in het vorige uur begonnen met een gebedskring, dus we hebben al gebeden. Wij willen vanavond gaan overdenken Openbaring 7. En dat wil ik allereerst met u gaan lezen, Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen, van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Ik zet boven de Bijbellezing, Bijbelstudie van vanavond, een gezicht dat zoveel troost bevat. En dan zien we in dit gedeelte twee dingen naar voren komen. In de verzen 1 tot en met 8 gaat het over de 144.000 verzegelden uit Israël. En in de verzen 9 tot en met 17 gaat het over de ontelbare verlosten uit de volken. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Vers 1 tot en met 8 gaat over de 144.000 verzegelden uit Israël. En vers 9 tot en met 17 gaat over de ontelbare verlosten uit de volken. Ik ga nog even, om de gedachten te bepalen, om de lijn weer in zicht te krijgen, met u heel kort even terug naar waar we de vorige keer geweest zijn. Het is belangrijk, begint daar maar elke keer weer mee, om te zien hoe het in elkaar zit. Kijk, je zou kunnen zeggen, Openbaring 1... Daarin ziet Johannes de Heer der Heerlijkheid in zijn glorie. En dat was in de eerste eeuw na Christus natuurlijk, want toen zat Johannes op Patmos verbannen. Wij weten dat de Heer Jezus natuurlijk naar de hemel is gevaren. H.V., de hemelvaart. En dan zien we vervolgens in Openbaring 2 en 3. Zo. In Openbaring 2 en 3. Dat is de periode van de kerkgeschiedenis. De zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat duurt al 20 eeuwen, hè? Want wij zitten nog steeds in die periode van de kerkgeschiedenis. En dan zien we vanaf Openbaring 4 zien we iets veranderen. Dan zien we dat Johannes een blik krijgt in de hemel. Deur gaat open in de hemel. En dan mag hij in de hemel zien wat de Heer hem openbaart. Vervolgens ziet hij ook de 24 oudsten in de hemel. En ik heb u vorige keer uitgelegd, dat is een beeld van de gemeente, de oudtestamentische en de nieuwtestamentische heiligen, die vanaf Openbaring 4 opgenomen zijn, de hemelvaart van de gemeente zou je kunnen zeggen, die vanaf dat moment worden gevonden in de hemel. En dat duurt tot en met Openbaring 19, dan zien we de glorieuze wederkomst van de Heere Jezus met de zijnen die al in de hemel waren en die met hem terugkomen op aarde. Dus deze lijn, dat is de lijn van de hemel, en deze lijn is de lijn van de aardse taferelen en het aardse toneel. Nou, dan zien we, ik kom maar weer met mijn drie rondjes, dan zien wij dat in die periode, wij leven nou, ja, waar zouden wij leven? Niet hier, niet hier, niet hier. Ik denk dat wij hier leven. Ja? En dan zien we dat voor de openbare wederkomst op aarde, Openbaring 19, dat er dus een periode zal zijn van diep verval en van grote oordelen op de aarde. En die oordelen worden beschreven in 3x7 series, 7 zegels, 7 bazuinen en tenslotte 7 schalen of violen vol met de gramschap van God. En die laatste periode, vlak voor de openbare wederkomst, die wordt genoemd de periode van de verzoeking die over de hele aarde zal komen, of eventueel de periode van de grote verdrukking. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Nou hebben we gezien in Openbaring 6, vorige keer, daar hebben we de eerste 6 zegels met elkaar overdacht. De eerste 6 zegels. Die 4 paarden. En het 5e zegel, dat was die grote godsdienstvervolging, de zielen onder het altaar. En het 6e zegel was die grote aardbeving. Dat de mensen dachten dat de dag van de toorn van het lam zou aanbreken. Dat ze vluchten in de rotsen en in de spelonken van de bergen. En nu zitten wij, dus we hebben de eerste 6 zegels gehad. En nu zitten wij vanavond in Openbaring 7. Dat is als het ware een tussenzin. En dat is een hele positieve, heel positief hoofdstuk. Waar het vorige keer zo negatief was, zo ja, beangstigend bijna, al die oordelen, die verschrikkelijke dingen, is het vanavond ontzettend troostrijk. We hebben de eerste 6 zegels gehad. En tussen de 6e en het 7e zegel in zit Openbaring 7. En als het 7e zegel geopend wordt de volgende keer, dan zien we dat uit die 7e zegel dat er die 7 bazuinen voortkomen. En vervolgens komt er uit die 7e bazuin uiteindelijk die 7 schalen naar voren. Dus we zitten vanavond hier. Dat is Openbaring 7. Ik ga tegelijkertijd alweer een lijntje trekken. Ik ga het dadelijk uitwerken. Om u alvast een beetje op te warmen ervoor. Weet u nog dat ik vorige keer uitgelegd heb wat Openbaring 6 te vergelijken was met Matteüs 24. Dat de Heere Jezus in de reden over de eindtijd ook sprak over die verschillende oordelen die hij zou geven. Weet u dat nog? Ja? Nou ga ik vanavond ook iets zeggen dat Openbaring 7 te vergelijken is met Matteüs 25. Wat de Heere Jezus heeft uitgesproken over het oordeel over de volkeren. Maar dat kom ik zo achter. Dit is eventjes dat u weet waar we nu zitten. Goed. Ik ga nu naar Openbaring 7. Ik heb al gezegd, het is een troostrijk hoofdstuk. Als we zien in het laatste vers van hoofdstuk 6, dan staat er: wie kan bestaan? Wie kan bestaan? En dan wordt vervolgens in Openbaring 7 uitgedrukt dat er inderdaad een menigte is die kan bestaan voor God. Ten eerste een menigte uit de Israël, die 144.000. En ten tweede die menigte uit de volkeren, die grote scharen die niemand tellen kan. En nou is het de vraag, wie zijn nou die 144.000? Dat zijn natuurlijk geen Jehovah-getuigen. Dat denken ze wel, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn 144.000 uit de 12 stammen van Israël. Nou, wat is er nou simpeler door te zeggen, als er nou staat de 12 stammen, dan zijn dat gewoon de 12 stammen. Daar zoeken we geen dubbele bodem achter, geen verborgen iets. Israël is Israël in de Bijbel. Dus het gaat volgens mij over 144.000 uit het volk Israël. Vervolgens, en dat is een moeilijke vraag, wie is nou die grote schare die niemand tellen kan? Wij denken vaak in de traditionele uitleg, dat zijn natuurlijk die mensen die, ja, dan denken wij daar heel algemeen over, dat zijn al degenen die verlost zijn door het bloed van het lam. En ja, ik ga proberen vanavond te zeggen dat er in ieder geval een onderscheid is, bijvoorbeeld tussen die grote scharen, vers 9, en in vers 13 wordt gesproken over de ouderlingen, een van die ouderlingen. Dus, als er nou gesproken wordt over een van die ouderlingen, we hebben vorige keer gezien dat die ouderling of die oudste, dat is de gemeente in de hemel, op dat moment, dan is die grote schare die niemand tellen kan, dat is dus een andere groep dan de gemeente die opgenomen is. Nou, en dat maakt het interessant. Ik denk dat die grote schare te maken heeft met die mensen uit de volkeren die specifiek in deze periode tot bekering, tot geloof zullen komen. Er is dus sprake van, in Openbaring 7, van drie groepen. Drie groepen. Je hebt ten eerste de gemeente. Die is voorgesteld in de hemel. Onder het beeld van de oudste. Vers 13, een van de ouderlingen. Er is er eentje aan het woord. Vervolgens heb je een groep. Dat zijn Israël. De gelovigen uit Israël. De verzegelden uit Israël. En je hebt een groep uit de volkeren, uit de heidenen. Die tot geloof zijn gekomen. En dat is die grote schare die niemand tellen kan. Nou, dat is belangrijk om het verdere van de uitleg te kunnen volgen. En deze twee categorieën, die worden op aarde gevonden. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de volkeren die in de eindtijd vlak voor de wederkomst tot bekering zullen komen op aarde. En juist in die tijd van die oordeelsperiode, juist dan komen ze tot bekering. Ze worden er ook doorheen geholpen. Ze worden verzegeld, zodat ze niet de marteldood zullen sterven, maar God beschermt hen.
Ik vind het verpand. Ik vind dezelfde benedering in 1 Korinthe 10.
Vers 31.
Joden, Grieken en de gemeente Gods.
Precies. Joden, Grieken en de gemeente Gods. In 1 Korinthe 10 vers 31 heb je inderdaad datzelfde onderscheid tussen de gemeente, dat zijn de gelovigen die nu uit Joden en heidenen tot geloof in de Heer Jezus kunnen komen. En daarnaast heb je het volk Israël en je hebt de heidenen. En je ziet dat die onderscheid in drieën inderdaad ook hier weer terugkomt. Laten we gaan kijken bij vers 1. Dit is even nodig om het verband, om de setting duidelijk te maken. Dan staat er: en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden van de aarde, opdat geen wind zou waaien op aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Vier engelen die op vier hoeken de vier winden van de aarde, noord, oost, zuid, west, tegenhouden. Er is dus hier in hoofdstuk 7 vers 1 weer een nieuw gevaar wat de aarde gaat bedreigen. Weet u nog van de vorige keer, hè? Oorlog, en hongersnood en ziekte en aardbeving. En nu is er een nieuw gevaar, namelijk een grote stormwind. Een storm van Gods oordeel, zou je kunnen zeggen. Zoals dat was in de tijd van Job. Die storm die kwam, die alles verwoestte, van huis en zo. Hier zien we een enorme verwoestende orkaanwinden. Als een straf van God die over de wereld losgelaten zou worden. Maar ze worden nog tegengehouden door die vier engelen. He, als het ware, die engelen moeten als het ware aan de lijn trekken. Want anders zouden die winden, ze moeten echt met kracht proberen tegen te houden. En dat gaat ook, anders zouden ze losbarsten vol geweld over de aarde. Natuurrampen. Je ziet dat in de natuurrampen, dat achter water en vuur en wind, dat er engelen achter zitten in Openbaring. Ik lees bijvoorbeeld één tekst uit Openbaring 16, vers 5, daar ziet u het. Heel frappant ook. Er wordt gesproken over Openbaring 16, vers 5, en ik hoorde de engel der wateren zeggen. Een engel die als het ware door God is aangesteld om over de wateren te gaan, om die wateren te beheersen of te laten gaan zoals God het wenst. Nou, dat is die vier engelen aan de vier hoeken der aarde die de wind tegenhouden. Nog tegenhouden. Dan staat er, vers 2, en ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, van het oosten. Hebbende het zegel van de levende God, en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, beschadig de aarde niet. Wat gebeurt er hier? Johannes ziet een andere engel. Nou weet ik niet wat voor bijbelvertaling u hebt, maar in mijn vertaling staat het woordje engel met een hoofdletter. Bij u ook? Bij wie niet? Oh, dan hebben u de goede vertaling. Want die hoofdletters en die kleine letters, ja, dat hebben heeft de drukker gedaan. Hè? Dus staat niet in de grondtekst. Ik denk zelf, want dat is mijn persoonlijke keuze. U weet, u mag daar best anders over denken. Maar ik denk dat het hier niet zozeer gaat over de Heer Jezus. Maar hier gaat het over een engel die aan de ene kant machtiger lijkt dan die andere engelen. En aan de andere kant te maken heeft met Israël, met die 144.000. Dus ik denk dat het hier gaat over de aartsengel Michael. Zou kunnen. Ja. Ik denk dat gewoon. Ik zeg niet dat ik dat zeker weet. Het zou kunnen. Ja. Er staat hij, die engel die komt van de opgang van de zon, van het oosten. En dat vind ik, dat is alweer zo'n hoopvol teken. Ik zeg u, dit is een troostrijk hoofdstuk. Dat is een hoopvol teken. Hij komt van het oosten. En dan moet u een beetje het Oude Testament erin mee laten komen. Als de Heer Jezus wederkomt, dan zal hij komen als de zon der gerechtigheid. Als de zon der gerechtigheid, Malachi 4. Als zijn dag aanbreekt, dan komt die dag op als de, dan komt hij als de zon der gerechtigheid. Dan komt de dag des Heren. Dit is de periode natuurlijk van oordeel en duisternis en nacht. Maar er komt een engel van, het gaat dagen in het oosten. Die engel komt waar het licht vandaan komt. Een lichtpuntje zou je kunnen zeggen. Als een voorloper van de zon des heils. Hoop. Toekomst is er onder alle oordelen uit. En dan roept die engel met een luider stem tot die vier die klaarstaan om de oordelen op aarde uit te storten. Beschadig niet, vers 3, de aarde, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de slaven van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En dan zien we vanaf vers 3... op drie dingen. Ik probeer het maar een beetje schematisch neer te zetten om u een hulpje te geven als u af en toe wat aantekeningen maakt. Dat je zegt van, hé, dan kan ik het weer eens teruglezen enzovoort. We zien vanaf vers 3 drie dingen. We zien ten eerste de verzegelaars. Ten tweede zien we het zegel. En ten derde zien we de verzegelden. Nou, wie zijn nou de verzegelaars? Er staat, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben. Wie zijn die wij? Ja, hoeveel? Nou, ik weet dat wel.
12?
Nee. Wel simpel. Ja, 4 plus die Michaël, dus 5. 5. Die 4 engelen aan de 4 hoeken plus Michaël, die andere engel. Dus ik denk dat het logische wijs slaat op die Michaël, op die engel en die 4 andere. Dus 5 engelen. Ook dat vind ik weer een positief iets. Ja, alleen hij spreekt over wij. Hè? Dus kijk, je moet het niet echt al te letterlijk opvatten van, nou ja, als ze dan gaan verzegelen, dan gaan die winden plotseling ervan door. Nee, wij is wat dat betreft de engelen. En ik denk dat dat het meest logische is. Het positieve, het positieve vind ik dit, weer zo'n positief puntje, dat engelen in de eindtijd zullen worden gebruikt, niet alleen om de goddeloze van de rechtvaardige te scheiden. Denk aan Matthäus 13. Dan zullen de engelen uitgaan in de maaitijd en het kaf van het koren de goede van de kwade vissen scheiden. Niet alleen voor oordeel zullen de engelen uitgaan, maar de engelen gaan dus hier ook uit om te verzegelen. Om te verzegelen. Als ik een toepassing mag geven voor ons nu, zijn wij ook verzegeld? Precies, ja. Precies. Ja, wanneer is dat gebeurd?
Toen de opstanding
van Christus. Ja, ja, ja. Nou, u was bijna in de buurt. Ik dacht, u kent Efeze 1, dus hij citeert dat gelijk, maar nou hapert hij een beetje. Ik ga u helpen, meneer Schipper. Ik ga u helpen. U zat bijna goed. Het is inderdaad zo, een gelovige is verzegeld door, niet door de doop. Dat is ook een teken en zegel, is uiterlijk. Maar hij is verzegeld door de Heilige Geest. En u citeert inderdaad, u noemt Efeze 1, vers 13. En er staat zo mooi dat je verzegeld bent met de Heilige Geest nadat je tot geloof bent gekomen. Dus op het moment dat iemand tot het geloof in de Heer Jezus wordt gebracht, wordt hij op dat moment bestempeld, gestempeld, verzegeld met de Heilige Geest. En die verzegeling gaat door tot op de dag der verlossing. Wat wil dat zegel zeggen? Dus de verzegelaars, dat zijn de engelen. Het zegel wil zeggen, dat is een teken van dat je het eigendom bent, hè? Een eigendomskenmerk. In het oosten was het gewoonte dat de slavenhouders hun naam op de voorhoofden van de slaven lieten brandmerken, tatoeëerden op de huid. Schapen werden getekend, verzegeld door de herder. Soldaten droegen op hun handen de naam van hun koning getatoeëerd. Een eigendomskenmerk. En zo is het hier ook. Het zegel is een eigendomskenmerk. Als een soort zegelring als het ware. Hè, waarin misschien, ik weet het niet, dat staat er ook niet bij. Maar getekend met de naam van God en van het Lam. Dat zou best kunnen dat ze de zijne zijn. En dat de Heer ze dwars door die oordelen heen zal brengen in zijn koninkrijk. In zijn koninkrijk. Ja, zoals wij kisten, zonder R, kisten verzegelen. En brieven en vrachtwagens eventueel. Hè, om de inhoud te bewaren dat niemand eraan zit. Niemand anders eraan zitten. En zo worden die 144, dat niemand eraan kan zitten. Niemand kan ze beschadigen. Waar worden ze verzegeld? Aan hun voorhoofd, vers 3. En als je ergens aan je voorhoofd verzegeld wordt, dat wil zeggen een openbare en publieke erkenning. Mensen kunnen dat zien. Ze zijn van God. Ze behoren hem toe. In die eindtijd trouwens zullen er ook andere mensen zijn die dragen een ander teken aan hun voorhoofd. Dat is het teken van het beest. He, dus je ziet daarin een heel duidelijk onderscheid. Mensen die God toebehoren, die verzegeld worden. En je ziet ook mensen die verzegeld, die het teken van het beest op hun voorhoofd dragen. Ja, weet u nog, vorig jaar was dat, geloof ik, toen we Ezechiël hadden. In Ezechiël 9, dat er mensen waren die ontzettend veel verdriet hadden over die gruwelen in Jeruzalem. En dat er toen een engel ook was met zo'n inktkoker, dat hij die mensen moest verzegelen. Weet je dat nog? Of herhaal ik nu alles, ik haal niet alles door elkaar, maar voor uw gevoel. Als het goed is, weet u dat nog, want ik heb behandeld. Dat inderdaad, Ezechiël 9, dat ze verzegeld werden. Met de letter T, een kruisteken. Een kruisteken, heel mooi, een kruisteken. Daardoor werden ze bewaard onder het oordeel van God. En dat kan het beest niet. Nee, 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 precies, precies. Ik zie weer een pluspuntje, dat zegel. Je moet letten op de details, op die pluspuntjes, hè. Wij hebben hier de zegels aan die boekrol, die allemaal oordelen gaven. Dat was negatief, Openbaring 6. Nu hebben we het zegel van God en het Lam. Dus dat is positief. Niet om oordeel te brengen, maar om bescherming te brengen. En om ze te bewaren. Dwars door de oordeelstijd heen. En we zien tenslotte ook wie er worden verzegeld. Nou, dat is, heb ik al een paar keer gezegd. De verzegelden zelf, dat zijn de 144.000 uit het volk Israël. Ik vind het ook bemoedigend dat de Heere zowel de namen kent. Al die stammen worden bij namen genoemd. Ruben, Simeon, Levi, begin met Juda trouwens. En de Heere kent ook de getallen. 12.000. 12 maal 12 maal 1000 is 144.000. Dus de namen en de getallen zijn bij God bekend. Ze worden hier genoemd de slaven van onze God. De dienstknechten van onze God. Ja?
Hoe zit het nou met Jozef en Manasse?
Ja, 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 ja. Ik ga er eventjes nu op in. Ik ben inmiddels bij vers 4. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren, 144.000 uit alle geslachten van de kinderen Israëls. Ik denk aan een Oud Testamentisch voorbeeld, waarin je ziet dat de Heere ook in een oordeelstijd, in een tijd van vervolging en verdrukking, toch degene had die bewaard werden om het beeld te aanbidden. Dan denk ik aan de tijd van Elia. Daar waren er 7000 die hun knieën niet voor de Baal bogen en de Baals niet hadden gekust. In die tijd van 3,5 jaar droogte. Nou, dan zou je nog kunnen, maar ik ga niet alles zeggen. Maar dan moet u maar eens even proberen toe te passen hierop. 7000. En hier zijn er geen 7000, hier zijn er 144.000. En voluit uit elke stam. Toch worden er 2 gemist. 2 stammen.
Dan en Ephraim.
Kijk.
Maar die vind je wel in Ezechiël 48.
Klopt. Klopt. Helemaal. Klopt helemaal. 2 stammen worden er gemist als je ze alle 12 naast elkaar zet. En dat is allereerst de stam van Dan en de tweede Ephraim. En het is terecht wat u opmerkt. Je ziet opmerkelijk genoeg in Ezechiël 48 dat ze wel een erfdeel krijgen in het land dat daar beschreven wordt in de toekomst. Maar hier worden ze niet genoemd. Wat is de reden daarvan? Ja, ik weet natuurlijk niet. Ik kan hier overal antwoord op hebben. Maar ik kan een vermoeden uitspreken. Er is wel gesuggereerd, kijk, Dan in de Bijbel, de stam Dan is heel erg negatief. De eerste vloeker kwam uit de stam van Dan. Leviticus 24. Daar zie je dat een Israëlitische, een vrouw uit de stam van Dan, kreeg een zoon. En die zoon die lastte de naam van God. Die vrouw kwam uit de stam van Dan. Dus de eerste godslasteraar, die dan ook gestenigd wordt, die komt uit de stam van Dan, het volk Israël. Ten tweede zien we dat de stam Dan openlijk de afgoderij heeft ingevoerd. Denk aan Richter 18. Centrum van de afgoderij, er stond een gouden kalf in Dan. In het plaatsje Dan. En nou zijn er mensen die zeggen, ik geef het maar door die gedachte, dat ook de antichrist straks in die eindtijd, dat beest en zo, dat die antichrist, dat moet een Jood zijn natuurlijk, anders zou een Jood hem natuurlijk nooit erkennen als de pseudo-messias, dat de antichrist mogelijkerwijs komt uit die stam van Dan. Dat zou kunnen. Jacob zegt in zijn zegeningen over de stam van Dan, Dan is een slang op de weg. Slang op de weg. Dus ik weet het niet, maar ik schreef maar door wat ik bij een aantal verklaarders heb gelezen. Dus de stam van Dan en de stam van Efraïm, die gaan onverzegeld door die periode van grote verdrukking heen. Waarom Efraïm? Nou, ook Efraïm in het Oude Testament, daar is vreselijk afgoderij, heeft daar plaats gevonden. En dat lees je ook dat Jerobeam bijvoorbeeld zich zet in Efraïm en daar dan die akhalvere dienst ook in het tienstammenrijk invoert. Ja, ja. Maar ik leg uit waarom Efraïm niet genoemd wordt. En ik leg niet uit waarom Jozef wel genoemd wordt. En mogelijk is dat een vraag, anders zou ik het ook niet weten. Ook de volgorde is vrij willekeurig, dus daar zie ik ook geen verband in. Maar dat zou kunnen dus. Dus, ik wou maar zeggen, God neemt vooraf maatregelen om die gelovigen uit Israël te verzegelen, zodat ze door die moeilijke periode heen komen en uiteindelijk gebracht worden in het rijk wat Christus zal oprichten bij zijn wederkomst. Nou, dat is vers 1 tot en met 7. Wie heeft hier een vraag over, voordat ik verder ga? Ja? Oh, even een keer de Bijbel. Als je goed telt, dan... 3 per vers. Per vers. Ja. Tel nog eens goed. Ja?
De engel Michael wordt ook bij Daniel genoemd.
Ja.
10 tot 12.
Dat is de engel die vooral te maken heeft met het volk Israël. En vandaar dat ik vermoed dat hij hier bedoeld zou kunnen worden. Ja. Efraïm heeft een zegen gehad. Ja, dat klopt bij Jacob. Dat is opmerkelijk. En maar daarom komen ze ook weer terug in die landverdeling. Dan komt hij weer wel terug. Maar hier, juist in deze, zeg maar, hier komt hij weer wel terug bij de wederkomst in de landverdeling, maar hier weer juist niet.
Met belofte te maken hebben?
Ja, ik. Ja, er zijn inderdaad een aantal gaten die open blijven, gelukkig maar. En het is ook tasten. Maar het is wel zo, als je... Ik heb zelfs een berijmde psalm gevonden, die gaat over de zonde van Efraïm. Even kijken hoor, psalm 78. Even kijken. Psalm 78, vers 5 bijvoorbeeld. Toen Efraïm Gods wegen had verlaten... Efraïm Gods wegen had verlaten. Hè? En Hosea 4 zie je het ook. Efraïm gaat de beelden achterna. Dus daar zie je dat het ook wel negatief wordt aangeduid. Maar het is een vermoeden. Goed, ik ga... Oh, wacht. Ik stop nog even. Meneer Baartman.
Kun je ook concreet aangeven welke voorkeur dat zijn dan Efraïm?
Nee. Welke, waar die stammen zijn, bedoelt u? Ik las vanavond trouwens in de krant dat 200 Joden uit India, Ben Manasseh of zoiets, dus die denken dat ze van de stam van Manasseh komen, een klein gedeelte. Maar dat is een theorie, of dat is voor mij een mist, dat weet ik niet. Nee. Ik weet wel trouwens iemand die uit de stam van Azer kwam, in het Nieuw Testament. Dat was Anna precies, maar dat is maar een enkeling. Maar waar die stammen zitten, dat is voor mij tot nu toe verborgen. En voor de meesten denk ik. Peter.
Ja, ik heb twee vragen. Maar de eerste vraag is 12.000. Dat was een selectie, zeg maar, binnen een veel grotere groep van de stam. Of, dat de bewijs van 100.000 zijn 12 met een aparte zet.
Ja.
En de tweede vraag is de krijgsland zegel uitsluitend om, zeg maar, die grote drukking door te komen...
Ja, dat komt zo nog. Ja. Nou, de tweede vraag is duidelijk. Ik denk dat het zegel duidt op bewaring in periode van oorlog. Zie bijvoorbeeld ook Exodus 12, waar het bloed van het lam, hè, als het ware als een voor de Israëlieten, dat de verderfengel ze niet zou aanraken. Zo is dat zegel ook hier voor de Israëlieten, voor de gelovigen uit de Joden, bedoeld dat ze door de oordelen niet zouden worden aangeraakt. Dat is voor mij duidelijk. En bovendien, maar daar komen we zo op, In de tweede gedachte zie je natuurlijk dat die Messias beleidende Joden, want daar gaat het om hier in die eerste 7 versen, dat die natuurlijk een opdracht krijgen. Want hoe komen die volkeren vanaf vers 9 tot bekering? Door het getuigenis van die Messias beleidende Joden. Dus dat ben ik zeer zeker met je eens. Een moeilijkere vraag is, die 12.000, ik zeg ook van 444.000, ik denk dat dat een volheid is uit elke stam. Je kan niet hard maken, je kan eigenlijk niet volhouden, dat het letterlijk 12.000 zijn. Anders kom je in de verdrukking met Openbaring 14. Want daar staat er 144.000 uit Juda. Dus dan kom je dus dat is nou een voorbeeld. Zeg van, nou, hier kan ik dat niet letterlijk lezen, want als ik schrift met schrift vergelijk, dan zou het niet rijmen. Dus ik denk dat het een volheid is. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ja, zou kunnen. Maar ik denk dat die dan uiteindelijk toch gerekend worden onder die volheid. Want er staat niet dat het gelijk in het begin, maar totaal is dat een volheid die, waarvan de naam en het getal bij God bekend is. Zo heb ik het uitgelegd. Ja, nou dan moet je dat proefschrift lezen van dokter Van Kampen, Gans Israël. Hè? Dan weet je precies wat in elkaar zit. Ik ga naar de tweede gedachte, die ontelbare scharen van verlosten uit de heidenen, vers 9 tot en met 17. Ik zeg nog maar eens een keer, je ziet een verschil in dit hoofdstuk tussen de eerste vers en de laatste. Het verschil is, de ene groep komt uit Israël, de andere groep komt uit de natiën. Gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de naties, uit de heidenen. De eerste groep is een bepaald getal, 144.000. In die tweede groep van de volkeren gaat het over een ontelbare schare. Grote schare die niemand tellen kan. En nou kom ik eventjes terug. Het is maar een gedachte hoor. Ik sta hier niet stellingen te poneren die ik onder mijn proefschrift ga zetten, wat ik niet ga schrijven. Maar gewoon maar om u tot nadenken te brengen. Van hé, zou dat kunnen? Hè? Zou dat kunnen? Als het gaat, ik had net, hier, Matthäus 25, een lijn met Openbaring 7. In Matthäus 25 spreekt de Heer Jezus over het oordeel, over de schapen en de bokken, oordeel der volkeren. En dan zien we opmerkelijk genoeg dat er vanaf vers 31 gesproken wordt over 3 groepen. Wie zou ze me uit de hoofd kunnen noemen? 3 groepen bij dat oordeel, als de Heer Jezus terugkomt, het oordeel der volkeren. Wat de 3 groepen, ik heb het eigenlijk al gezegd, de bokken, de schapen en de... Kijk. De bokken, nou daar gaat dit hoofdstuk voor de rest niet over, want het is een troostgezicht, heb ik gezegd. De schapen, juist, en de... broeders. Voor zover gij dat gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders, hebt gij het aan mij gedaan. Nou, kijk, een oordeel over de volkeren. Voor zover gij dat gedaan hebt aan een van de mijn minste mijn broeders. Kijk, die schapen, nou zijn er verklaringen die zeggen, die schapen, dat is een beeld van die grote scharen die niemand tellen kan uit de volkeren. Die tot geloof zijn gekomen. De rechtvaardigen uit de volkeren. He, dus dat zijn gelovigen uit de volkeren. Die grote scharen. En die broeders, een van de minste van mijn broeders. Dat is de broeders van de koning. Dat zijn natuurlijk de gelovigen uit de Joden. Nou, ik denk dat. Dus dat zijn de Messias beleidende Joden. De gelovigen uit de Joden. En ik denk dat inderdaad een parallel is. He, dus dat je die 144.000, dat die broeders zijn. In die tijd, in die specifieke tijd. En dat de schapen, dat degene zijn die hier worden beschreven als de gelovigen uit de heidenen. Wat zegt u?
Dat net die schapen zijn?
Ja? Dat zijn de ongelovigen uit de heiden. En die vallen buiten het beeld van Openbaring 7. Dus dat laat ik ook liggen. Opmerkelijk genoeg, beste mensen, zie je hier een herhaling van de begintijd. Ik ben niet voor niks hiermee begonnen. De hemelvaart, de eerste eeuw. Als je nou het boek De Handelingen leest, dan zie je dat de allereerste die tot geloof kwamen in de Heer Jezus waren Joden. Ja, 3000 waren allemaal Joden. En vanaf Handelingen 8, 9 en 10, Cornelius en zo, en de moorman, dan zie je dat er ook heidenen in zicht komen. Maar in de Handelingen lees je dat Messias beleidende Joden, Joden die tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, uiteindelijk uitgaan tot de volkeren, tot de heidenen. En die, door hun getuigenis, door Gods genade, komen er ook heidenen tot bekering. Dus wat er nou gebeurt in de begintijd, in de Handelingen, zie je dus ook in de eindtijd terugkomen. Die 104, dat zijn de Messias beleidende Joden uit de eindtijd, die aan het geloof komen. En die zullen uitgaan om het evangelie van het koninkrijk, het naderende koninkrijk, wat heel dichtbij is dan, te gaan uitdragen, dwars door de oordeelstijd en de vervolging heen, aan de volkeren die het nog nooit gehoord hebben, of die het nog nooit hebben kunnen afwijzen. En dat zal God zegenen, om ook uit die heidenen in die laatste fase voor de wederkomst, ook een grote schare te doen komen. Dus het overblijfsel uit Israël zal het evangelie van het naderende koninkrijk over de hele aarde preken. En wie dat evangelie van de volkeren zal aannemen, die zal ook tot geloof komen. Ik heb hier nog wel iets over te zeggen. Een grote vraag die hier opkomt, als het nou zo is, hè? Dan is wel een grote vraag, maar stel je voor, als dat nou waar is. Wij die het gehoord hebben, christenen, naamchristenen, kerkgangers, die niet wederom geboren zijn, die niet ons met ons waarachtig hart tot God hebben bekeerd en tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, niet voor hem hebben geknield. Als die gemeente nou echt zou worden opgenomen, als dat nou echt de hemelvaart van de kerk, dan blijft dus achter degene die naamchristenen zijn. En dan is de vraag, krijgen die dan nog een kans? Krijgen die dan nog een kans? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik geloof dat diegenen die uit de volkeren komen, ja, dat inderdaad vooral diegenen zijn die het evangelie nog nooit bewust hebben kunnen afwijzen. En die zullen worden bereikt. En daarvan zullen er zich tot God bekeren wegens het naderende koninkrijk. Maar degene die tot het christendom behoren en die de Heer Jezus nu hebben afgewezen en straks zullen achterblijven, ik denk dat daar een hele ernstige tekst in de Bijbel voor staat, dat die zullen worden overgegeven aan het oordeel van de verharding. Mag ik u eens lezen 2 Thessalonicenzen 2. En dat geeft een geweldige klem en een ernst om toch niet uit te stellen als ons hart nog niet verzegeld is door de Heilige Geest, om het te zeggen in de woorden van Openbaring. Ik lees u een tekst uit 2 Thessalonicenzen 2. Daar ziet u boven staan, tenminste in mijn Bijbel, dat het ook gaat over de eindtijd, de openbaring van de Antichrist. En dan staat er op een gegeven moment in vers 10 en 11, in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die, vers 9. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan, de Antichrist, zijn werking zal zijn naar de werking van de Satan, en alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, leugenachtige wonderen. En in alle verleiding der ongerechtigheid, in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En als je dit gedeelte goed leest, dan zie je dat dat staat in de context van als de weerhouder weggenomen wordt. En dat is een beeld van de gemeente. En dan blijven de mensen achter die dus worden overgegeven aan een oordeel van verharding. Die hebben het kunnen weten en die hebben het bewust afgewezen. En dat vind ik een hele ernstige gedachte. Misschien dat iemand dat anders ziet, maar ik kan ook niet de lijn trekken. Ik kan ook niet zeggen van nou, hoeveel zijn er nou die bewust de Heer Jezus afwijzen? Wie kan nou zeggen waar die lijn ligt? Dat is moeilijk, want er zijn ook heel wat mensen. Kijk, er zijn, in Nederland bijvoorbeeld, er zijn heel wat mensen die eigenlijk helemaal niet het evangelie kennen. Die niet weten wat het evangelie, ja, wel eens van Jezus hebben gehoord in de verte, maar niet weten wie hij is. En ik denk dat het hier gaat over mensen die wel degelijk weten, of die onder een bedekt evangelie hebben geleefd, heel bedekt. Maar ik denk dat het hier gaat over mensen die wel heel bewust hebben geweten wat de blijde boodschap inhield. En die de oproep wisten en die ook wisten wat de consequenties waren. Maar die dat bewust hebben uitgesteld of naar zich neer hebben gelegd. He, dus die volkeren, dat is dus een andere categorie dan de mensen die het bewust hebben geweten en bewust hebben afgewezen. Gelovigen uit de heidenen. Nou, en dan wordt er gezegd, ik ga weer terug naar Openbaring 7. Dan wordt er van die volkeren een aantal dingen gezegd. Prachtige mooie dingen. Vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schaar die niemand tellen kan uit alle geslachten, natieën, volken en talen. Staande voor de tronen voor het lam. Bekleed met lange witte kleren, palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, de zaligheid zij onze God. Dat deze, er staat bijvoorbeeld in, even kijken, waar komen die mensen vandaan? Vers 14. Ze komen uit de grote verdrukking. Ziet u dat? Staat dat ook in uw Bijbel, grote verdrukking? Ja, hè? Die term grote verdrukking, dat is in de Bijbel een technische term. Dat wil zeggen, daar wordt iets specifieks mee bedoeld. Dat is een vaststaande uitdrukking voor een tijd van bijzonder benauwde dagen die zullen aanbreken vlak voor de wederkomst van Christus. Ziet u dat die groep, die grote schaar dat niemand tellen kan, dat het dus die groep is die in deze tijd tot bekering wordt gebracht? En niet zoals wij altijd gedacht hebben, dat het iedereen is vanaf Adam tot op de jongste dag. Nee, ze komen uit de grote verdrukking. En die grote verdrukking is deze eindtijd, die tijd. Hoe weet ik dat? Dan ga ik terug naar het woord van wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Hij heeft gezegd, bijvoorbeeld in Marcus 13, vers 19... Ook weer die reden over de eindtijd. Dan komt u dezelfde term weer tegen. Het staat er zelfs bij mij boven. In Marcus 13. Er staat boven vers 14 de grote verdrukking in mijn Bijbel. En dat gaat dus ook over. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is die antichrist en dat beeld dat opgericht wordt. En dan staat er vers 19. Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn. Welke gelijke niet geweest is van het begin der schepping. Die God geschapen heeft tot nu toe en ook niet zijn zal. Dus het zal zo'n verdrukking zijn die er nooit geweest en nooit meer zijn zal. Dus dat is een grote verdrukking. Indien die dagen niet verkort waren. Er zou geen vlees behouden worden. En dan staat er in vers 21, dan gaat het over de wederkomst. Zie dat er dagen zijn die vlak voor de wederkomst zullen komen. Dus dat is een term die daarop duidt. Je ziet een verschil tussen die oudsten en tussen die volkeren. Die gelovigen uit de volkeren, die staan voor de troon. Vers 9. Ze staan voor de troon. En die oudsten hier in de hemel, weet u dat nog? Staan die? Die zitten. Die staan niet voor de troon, die zitten op tronen. Openbaring 4 en 5. Dus je ziet ook weer een verschil. Het kan niet dezelfde groep zijn. Ze zitten op tronen, die gemeente in de hemel. Maar hier deze scharen uit de volkeren, die staan voor de troon. Ontelbaar. Ontelbaar. Wat zijn de kenmerken? Nou, ze staan voor de troon, heb ik gezegd. En ze zien dus het lam op de troon. En daar verblijden ze zich in. Ze hebben palmtakken in hun handen, vers 9. Palmtakken. Dat is een teken van vreugde en overwinning. En weet je wat hier ook in zit? En dat is ook zo mooi. Dat is alvast een warming up voor de Israëlreis. Hier gaat het. Hier worden beelden gebruikt van het Loofhuttenfeest. Zo mooi om te zien. Want het Loofhuttenfeest, beste mensen, dat was een oogstfeest, hè? Aan het einde van de rit. Dan werd het Loofhutten, was het laatste feest, werd het Loofhuttenfeest gevierd. Dat was een oogstfeest. En dat was een feest van blijdschap en vreugde. En dan haalden de mensen palmtakken. En dan zwaaide men daarmee. Noord, oost, zuid, west, vier windrichtingen. En hier zien we dat op dat oogstfeest van Israël letterlijk. Dat beeld wordt hier toegepast op die volkeren. Loofhuttenfeest was ook in Israël het feest waarin de volkeren mochten delen. Je hebt tegenwoordig reizen van Christen voor Israël, onder andere, die speciaal met het Loofhuttenfeest naar Israël afreizen. Dan gaat u met een El Al vliegtuig en dan kunt u daar het Loofhuttenfeest mee vieren. En dat doen de Joden ook. Dan stellen ze hun loofhutjes open voor de volkeren. Want dat is een feest dat mag iedereen meevieren. De vreugde in God. Palmtakken. Die hebben ze in hun handen. Beeld van de overwinning. Heel opmerkelijk. Afgelopen zondagochtend ging het ook over dat Loofhuttenfeest trouwens. Hè? Toen Jezus opging. Zo, op de laatste dag van het feest riep hij. Wie dorst heeft, die komen tot mij. Heel opmerkelijk stonden de Joden in de voren van de tempel. En de heidenen mochten daarin meevieren. En hadden ze feestkleding aan. En dan riepen de Joden, nog steeds met Loofhuttenfeest. Dan roepen ze op de laatste dag van het feest, roepen ze: Hosanna, Heere, geef toch heil. En weet je wat deze scharen roept, de volkeren? Ze riepen met grote stem, zeggende: ja, dat zou ik in de Hebreeuws moeten lezen. Dan staat er: de zaligheid zij onze God. Dat staat letterlijk: Hosanna. Geef toch heil. Nee, het heil is van God. He, dus het roepen om heil, Heere, geef heil, dat wordt hier beantwoord. De Heere heeft heil gegeven. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Hoort u daarin dus dat Hosanna terug? He, beelden die hier gebruikt worden, die hebben allemaal te maken met het Loofhuttenfeest. Het feest van Israël en de volkeren die in de vreugde daarin mogen delen. Zij riepen luid: de zaligheid is onze God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Wat werd er met het Loofhuttenfeest herdacht? Dat de Israëlieten, dat ze door die woestijn gegaan zijn 40 jaar, dat de Heer ze water gegeven heeft en manna gegeven heeft en ze beschermd heeft met de wolkolom en ze uiteindelijk door die woestijn geleid heeft in het beloofde land. En nou zien we hier die beelden van dat Loofhuttenfeest weer terug. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt er gesproken over dat ze niet meer zullen hongeren en niet meer zullen dorsten en dat de tent van God over hen, dat de Heer ze zal beschaduwen. Je ziet hier de beelden terug.
Ik zie hier geen beeld van een tentje.
Jawel.
Ja? Dit was niet meer nodig, denk ik.
Nee, het gaat over beelden, hè. Bijvoorbeeld in vers 15.
Jezelf?
Nee, dat niet. Alleen het. Nee, dat niet. Het is niet letterlijk zo. Alleen het, de beelden komen terug. Hè? De benamingen die gebruikt worden voor het Loofhuttenfeest, die komen terug. En het mooie vind ik dat Loofhuttenfeest dus te maken heeft met Israël, maar ook de volken die daarin delen. Vandaar dat het ook gezien wordt als iets toekomstig wat vervuld gaat worden. Dus het gaat meer om de woorden die gebruikt worden die herinneren aan dat feest.
Het steken van de zon is
de woestijn. En vers 15, de Heere zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. Denk aan dat manna en het water en zo. Hè. De Heer zal ze weiden. Dus dat zijn allemaal beelden die ervoor gebruikt worden. Goed, laten we eens gaan kijken wat er nou staat in vers 11 en verder. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God. Ik kan me dat zo voorstellen dat die engelen als het ware, als ze die grote schare uit de volkeren die niemand tellen kan, gelovig geworden zijn. Als ze die engelen, die grote schare zien. Dat die engelen zo uitbarsten in een jubel aan God. Er staat in de Bijbel, er is blijdschap in de hemel over één. Wat moet dan de blijdschap niet zijn over die grote ontelbare scharen bij de engelen? En dan zal de hemel als het ware daveren van blijdschap. Hoeveel te meer vreugde zullen ze bedrijven over zo'n grote scharen? En dat wordt ook in een volheid van jubel wordt dat uitgezongen. Er staat in vers 12 twee keer amen. Zeggen amen aan het begin en amen aan het eind van vers 12. En tussen amen en amen zien we zeven lofprijzingen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zijn de zeven, zij onze God in alle eeuwigheid. Ze verheerlijken God. Nou, dan krijgen we vers 13. Dan komt er een verklaring van wat Johannes zo gezien heeft van dat tafereel. En een uit de ouderlingen antwoordde en zeide tot mij, tot Johannes, deze, die bekleed zijn met de lange witte kleren, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Hier zien we een ouderling die een vraag stelt aan Johannes. Goede ouderlingen die stellen goede vragen. Ja, ouderlingen, dat is mooi trouwens om te zien in het boek de Openbaring, want even een zijpaadje. Als je die ouderlingen ziet, ze werpen vragen op, maar ze geven ook antwoorden. Het is wel makkelijk. Hoe staat het met u? Ja, nou ja, dan hoor je wat op huis, je hoort niks. En vervolgens ga je weg. Nee, je moet ook de juiste antwoorden weten te geven, vanuit de Bijbel. Wat dat betreft moet een goede ouderling goede vragen weten te stellen. En ook de juiste antwoorden weten te geven. En hij zou ook op zijn tijd moeten weten te bemoedigen. Er staat in hoofdstuk 5 vers 5. Een van de ouderlingen zei tegen Johannes, wee niet, de leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. Mooi hè, een ouderling zegt tegen een wenende ziel, wee niet, de leeuw uit Juda's stam, die wijst op Christus. Nou, dat is een teken van een ouderling die zijn werk goed mag doen. Nou, de ouderling vroeg aan Johannes, weet je nou wie dat zijn? Heere, gij weet het. Heere, gij weet het. Meneer, u weet het. En dan geeft hij antwoord. En die ouderling zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat is hun afkomst. En ook hun heerlijkheid wordt beschreven. Ze zijn bekleed met lange, gewassen klederen die wit gemaakt zijn in het bloed van het lam. Ze komen uit de grote verdrukking. En nogmaals, dat is specifiek. Hoe is dat dan met christenen in deze tijd? Wat zegt de Heer Jezus over christenen in deze tijd? Er is voor gebeden vanavond, voor die vervolgde christenen. Jezus zegt over de christenen in onze tijd, in deze tijdperk. In de wereld zult gij verdrukking lijden. Niet de grote verdrukking, dat is een andere term. In de wereld zult gij verdrukking lijden. En dat gebeurt. 2/3 van de christenheid is lijdende christenheid. In de wereld zult gij heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar hier gaat het weer over die specifieke grote verdrukking, zo vlak voor de wederkomst. Ze hebben hun kleren gewassen in het bloed van het lam. En dat vind ik prachtig. Aan de ene kant zijn het dus mensen die lijden om Christus wil, niet gedood worden, lijden. Aan de andere kant zijn ze van zondaars Gods kinderen geworden, niet door dat lijden, maar door dat bloed. Hun zwarte, vuile kleren zijn door dat rode bloed wit gewassen. Ik vind het zo mooi en dat vind ik ook weer een lichtpuntje. Hier wordt gesproken over het bloed van het lam. In hoofdstuk 6, vorige keer, werd gesproken aan het eind van het hoofdstuk over de toorn van het lam. Weet u nog? Die uitdrukking die één keer voorkwam. Zo angstaanjagend. De toorn van het lam. Hier wordt weer zo bemoedigend gesproken over het bloed van het lam. En dan pas ik dat weer toe op ons, nu. Wat hebben wij eraan? Als je vergeving ontvangen wil, als je gewetensrust ontvangen wil, en als u echte vrede ontvangen wil, dan moet je naar Gethsemane, waar dat bloed van het lam begon te druppelen als van zijn voorhoofd af, zweet als grote druppels bloed. Dan moet je naar Golgotha, dan moet je naar Gabbatha, waar dat bloed van het lam, Gabbatha, hè, toen zijn rug werd opengegezeld, waar dat bloed van het lam van zijn rug stroomde. Dan moet u naar Golgotha, waar dat bloed van het lam uit zijn handen en voeten en uit zijn zijde vloeide. Met eerbied gesproken, u moet me goed begrijpen, ik bedoel dat heel eerbiedig. Wij hebben in het evangelie een bloedvloeiende vrouw. Wij hebben in het evangelie ook een bloedvloeiende man. Waar dat bloed van het lam gestort is, daar is nou genoeg reinigingsmiddel om nou zwarte harten volkomen wit te wassen. Elke druppel van dat vergoten bloed, dat is zo kostbaar, dat het roept, ik vloei voor u. En daar moet u mee naar huis gaan, vanavond. Ten slotte, kan dat nog? Ja, nog 2-3 minuten. Daarom, vers 15, ook ik ben er bijna. Daarom, waarom? Niet omdat ze door die grote verdrukking heen komen, maar door dat bloed. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Daarom. En dan wordt er in die laatste verse, dan wordt er, en dan denk ik aan, Matthew Henry, die zegt, nou wordt er in die laatste verse, wordt er een vijfvoudige, ik noem het alleen maar hoor, gelukstaat van deze groep beschreven. Ik ga dat voor u opschrijven. Hoe zegt hij dat? De heerlijke gelukstaat van deze groep. Hun gelukkige staat. Ze zijn gelukkig ten eerste. Ze zijn gelukkig. Hoe zegt hij dat? Ze zijn gelukkig in hun staat. Ze zijn gelukkig in hun staat. Dat wil zeggen, weet je waar ze staan? Ze staan voor de troon. Voor de troon van God. In zijn nabijheid. Nou, wat is er nou beter dan daar te mogen verkeren? Ze zijn gelukkig in hun staat. Ten tweede, ze zijn gelukkig in hun bezigheid. Wat doen ze? Ze dienen God dag en nacht. Zoals die oude Anna ook dag en nacht in de tempel was. Voortdurend mogen ze de Heere dienen. Hoe dienen ze hem? In witte kleren. En die witte kleren, dat is ook een beeld van de priesterkleding. De priesters waren gekleed in het wit. Vandaar dat ze hem dienen. Priesterlijk mogen ze hem dienen, dag en nacht. In het brengen van de offers van lof en dank aan God en het Lam. Ze zijn gelukkig in hun bezigheid. Ze mogen hem dienen. Waar dienen ze hem? In zijn tempel. Is er in de hemel een tempel? Nee. In de hemel is geen tempel. In de hemel is geen tempel. Ja. Ja, hoe moet je dat nou zien? Had ik het nou maar niet gezegd. Ja. In de hemel is geen tempel. Ja. Ja. Wilt u het antwoord weten of niet? Ja. Als het nou zo is, hè? Heb ik daar al tijd voor? Als het nou zo is dat, wat ik zei, dat die schapen, dat inderdaad de gelovigen uit de volkeren zijn. Hè? Wat zegt de Heer Jezus dan tegen die schapen die aan zijn rechterhand zijn? Kom in, gij gezegenden, en beërf het koninkrijk dat u van de grondlegging de wereld bereid is. Als de Heer Jezus dus terugkomt, hè, die openbare wederkomst, wat ik net gezegd heb, hè, zo aan het eind van die periode. Als de Heer Jezus terugkomt, dan begint er vanaf Openbaring 19 en 20, begint daar dat duizendjarig vrederijk waar Openbaring 20 over spreekt. En juist die gelovigen uit de volken, die schapen, die mogen dan dat rijk, dat vrederijk, ingaan. De aardse kant ervan. De gemeente is in de hemel. De gemeente die mag de hemelse kant van dat rijk meemaken. Maar deze groep mag de aardse zijde van dat rijk meemaken. En in die aardse kant van dat vrede, is daar een tempel?
Ja. Maar die troon die...
Ho. Is daar een tempel?
Ja.
Daar hebben we toch vorig jaar uitgebreid over gesproken. Openbaring, Ezechiël 40 tot en met 48. Dus dat zou kunnen. Broeder Vlot, spreek dadelijk even verder. Want anders gaat het mis. Wij zijn het van 90% met elkaar eens. Maar die 10%... Maar ik acht hem uitnemender dan mezelf. Dus. Maar ik wil u dit maar op wijzen. En nogmaals hoor, ik zeg dus... Voorzichtig zeg ik dit, hè. Dat begrijpt u, hè. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Laten we dit onthouden, de bezigheid. Het derde, ze zijn gelukkig in hun... Matthew Henry zegt, ze zijn gelukkig in hun bevrijding van hun gebrek. Ze zijn bevrijd van hun gebrek. En wat is dan hun gebrek? Wat ze geleden hebben in die tijd van die verdrukking. Honger, dorst, hitte. Honger en dorst, heel duidelijk. Want in die periode dat die antichrist er zal zijn, dan kan je niet kopen en verkopen als je dat teken van het beest niet aan je voorhoofd hebt. Dus ze zullen inderdaad letterlijk honger en dorst lijden. God zal ze wel bewaren. En dan, hè, als ze daarin mogen, dan zullen ze nooit geen honger en geen dorst en geen hitte en geen droefheid meer hebben. Dan zullen ze rijk verzadigd zijn. En de vierde, dat is ze zullen gelukkig zijn in hun liefde. Dit zegt Matthew Henry dus allemaal, hè. In hun liefde en hun leiding van Jezus. Wat staat er? Ik geloof in vers 16. Even kijken hoor. Nee, vers 17. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Er zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Nou, dat is geweldig. Het lam zelf zal hen weiden. He, dus ze mogen heel direct met de Heere Jezus door hem worden gewijd. En geleid. Gevoed en gelaafd. En geleid naar wateren. Naar wateren der rust. Ze hebben gestreden. Ze hebben geleden voor zijn naam. En nu mogen ze genieten. Van wat de Heere Jezus als het lam hen zal schenken. En het laatste is. Zij zullen gelukkig zijn in hun verlossing. In hun verlossing van hun smart. Ze zijn verlost van hun smart. Want dit hoofdstuk eindigt met... En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, dat is een geweldige eind. Of dat nou tranen van berouw zijn, dat weet ik hier niet. Ik denk meer tranen van... Ja, die tijd van vervolging en verdrukking. En van wat ze allemaal moesten ontberen. Die vreselijke omstandigheden. En dan worden ze als het ware door de Heere zelf gezet vanuit de verdrukking in de verkwikking. Plotseling. He, zoals een kind van verdriet plotseling overgezet wordt in blijdschap. En dan zie je nog enkele traan biggelen. En dan pakt de moeder pakt dan een zakboek. Of doet ze met zijn handen weg de laatste traan weg. Heel teerbeeld. God zelf zal die tranen drogen. Vaderlijk. Als een liefdevolle vader. Die zijn kind in tranen vindt. Hij vertroost ze. En hij verandert hun droefheid in blijdschap. Of als een moeder. Zoals een moeder haar kind troost. Zo zal ik u troosten. Nou, dat is een geweldige iets om mee te eindigen. Je ziet trouwens ook die gelukkige staat, die gelukzalige staat waarin ze mogen genieten. Je ziet in dit gedeelte ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uiteindelijk gaat het om het genot van een drie-ene God. Wie ziet ze alle drie? Nou, de Vader wordt gezegd, God de Vader. Bijvoorbeeld vers 70. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De Zoon wordt hier voorgesteld als het Lam. En de Heilige Geest wordt hier voorgesteld als... Ja, leidsman zou kunnen. Je zou kunnen denken aan de levende fonteinen van levende wateren. Hè? Het waterbronnen, hè, van de Heilige Geest. Ik eindig met een citaat van Andrew Gray, een Schotse dominee, jong gestorven is. Hij zegt dit. Jan-Peter. Dubbele punt. Al uw rivieren van smart. Toepassing, hè, op ons nu. Al uw rivieren van smart zullen eens lieflijk worden opgelost in die onmetelijke oceaan van onuitputtelijke vreugde. Een prachtig woord. Al heb je nou kopjes vol geweend, al heb je rivieren vol geweend, al die rivieren van onze smart zullen uiteindelijk worden opgelost in die oceaan van die onuitputtelijke vreugde. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Laten we hiermee... Peter, je had nog een vraag, sorry. En nog één. Waar staat dat in de hemel?
Ik voorstel dat over de troon dat in de hemel staat. Dat is toch een misverstand van mij. Die troon.
Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag of die troon inderdaad bedoeld wordt. Maar goed, dat is een detail hoor. Het is de vraag of die troon inderdaad bedoeld wordt. Met de troon in de hemel of in de tempel. Hè? Zoals bij het Loofhuttenfeest, dan stonden de Joden op het tempelplein. En dan stonden ze voor de Aron HaKodesh, hè, voor de ark. Later de Torah rollen. En dat wordt ook genoemd de troon. Hè, dus dat was een afspiegeling natuurlijk van de troon in de hemel. Maar ook de aardse troon, de ark, is genoemd de troon van God. Dus nou is de vraag of die tempel en de troon... Maar ik durf dat niet te zeggen. Het is een suggestie. En ik voel er wel voor, daarom noem ik het. Dan zou ik er niks voor voelen, dan zou ik het niet noemen. Ik voel er wel, maar ik zeg niet dat het is helemaal... Het is onduidelijk in het hoofdstuk. Maar ik denk, ik vermoed dat het zo is. En dat de troon dan meer te maken heeft met de aardse kant. Maar goed, vergeet dat vooral. Dat is niet belangrijk. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan gaat het toch weer om het aardse, hè? Ja, helemaal mee eens, ja.
Maar dat is een probleem, dat die oudste die er is, dat zij dat niet in de hemel staat. Die staat ook voor zichzelf. Maar dat is
Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag of dat zo is. Daarom zeg ik, het is onduidelijk. Maar je leest bijvoorbeeld in Openbaring 5 ook dat... Als het lied van het Lam wordt gezongen door de oudste in de hemel, dat er dan bijvoorbeeld in Openbaring 5 vers 13 staat, en alle schepselen, en als die in de hemel en op de aarde zijn, en onder de aarde, die doen dan mee. Dus kijk, Johannes ziet als het ware een vergezicht, en dan lijkt het wel alsof hemel en aarde op dat moment in elkaar smelt. En dat zie je hier ook als die gelovigen uit de volkeren, daar staan en daar het rijk van de Messias binnen mogen gaan, dan leeft de engelen die leven zo mee dat ze in een loflied uitbarsten over de veelheid van gelovigen die Christus toebehoren. Dus het vloeit wat uit elkaar over. Maar als je het anders ziet, all right.
Mag ik nog even vragen? In hoofdstuk 11 staat dus ook vers 19 en de tempel Gods in de hemel is geopend.
Ja. Ja, nee, maar ik ben nog niet. Ik zit nou in Openbaring 7 nog maar. Dus nou wil je gelijk dat ik alle andere teksten al uitleggen die ik nog moet gaan behandelen. Dus ja, ik ga verder tot Openbaring 22.
Ja, nee, ik bedoel de tempel of een troon. Daar hoor ik nog verder over.
Ja, nee, daar hoor je zeker nog over. Dat, ja. Ik beperk me nu tot het hoofdstuk wat anders dan. Gelukkig. Ja. Goed mensen, ik ga eindigen. Wie heeft er nog een psalm om mee te eindigen? Psalm 72? Ja, ja. Psalm 72. Vers 7 is dat, hè? Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, vers 7.
Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade. Zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog.
We zullen samen eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze avond om u te danken dat we tot u mochten bidden, maar dat we ook mochten luisteren naar uw woord. Heere, u zegt in uw woord, in het boek de Openbaring, zalig is hij die leest. En dat hebben we vanavond willen doen, Heere, om hoofdstuk 7 te lezen en te herlezen. En nou zijn er veel dingen die moeilijk zijn en die we niet allemaal kunnen begrijpen. Maar we hebben vanavond wel een gezicht gezien dat zoveel troost bevat. Wij denken soms wel eens, zou nou de laatste binnen zijn, maar dat nog lang niet zo. Het zijn nu maar de eerstelingen die bijeen worden vergaderd. Maar u zult straks doorgaan ook met uw volk Israël. Er zullen er een volheid uitkomen die u mogen erkennen als de Messias. Er zal nog een volheid komen als oogst uit de heidenen. Die voor u gaan buigen, Heere Jezus. Die u gaan geloven als het Lam van God, als hun heiland en Heer gaan erkennen. Het was door de periode van vervolging en verdrukking heen. Maar Heere, wat een blij vooruitzicht dat er nog eenmaal, ook van deze mensen, maar ook van ons die nu geloven, dat straks alle tranen van de ogen worden afgewist. Dat straks waar wij u mogen zijn, bij het Lam dat ons zal weiden en zal leiden. Geen hitte, geen vervolging, geen verdrukking. Maar Heere, dan zal u zijn alles en in alles. Wat zal dat een gezegende, heerlijke tijd zijn, die nooit meer ten einde komt. Geef dat we de fakkel van de hoop brandende in ons mogen meedragen. Maar dat we ook de ernst van deze tijd zouden mogen erkennen. Want Heere, het is vreselijk als we zien hoe mensen u van u weten en u bewust verworpen hebben. En daarom zegent u alle evangelisatiearbeid, opdat er nog velen die u tot nu toe verwerpen, u alsnog mogen gaan erkennen en voor u gaan knielen. Opdat ze straks niet zullen achterblijven, maar zullen mee mogen naar u toe. Heren, zo willen we u danken voor uw woord. Geef dat we ook dat praktijk mogen maken in ons leven. En dat we nog een goed woord van u mogen spreken tot de mensen om ons heen. Als u ons daar de gelegenheid ook voor schenken wilt. Gaat u zo met ons mee naar huis. Wilt u ons veilig thuis brengen. Zo goede nachtrust geven. En zegent u ons allen. In Jezus naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst. De volgende keer zal pas over volgend jaar zijn volgens mij. Ja. In december dan zijn we er niet eens. Dus.